U kunt nu gaan luisteren naar de avonddienst van 27 mei 1984, waarin broeder Van der Brink de boodschap brengt.
Goedenavond, broeders en zusters. We willen de samenkomst voortzetten met te lezen het laatste gedeelte van Galaten 6. Galaten 6. Daar staat boven de laatste waarschuwing en groet. Vers 11 slaan we maar over, dat is in deze zaak niet van betekenis. Voor ons vanavond tenminste niet. Vers 12. Alle die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus. Want zij die zich laten besnijden houden zelf niet eens de wet. Doch ze willen dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven, te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. En alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Overigens vallen niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Wanneer we dit gedeelte lezen, dan zijn wij in een. Dan schrijft Paulus aan een christelijke gemeente waar het judaïsme trachtte binnen te dringen. En waarom kregen zij nu vat op deze christenen? Paulus zegt, als je nu naar het judaïsme luistert, dat wil zeggen, als je nu nog iets overneemt van het oude, waar je bent uitgetrokken, als je dan nog bezighoudt met die wetten en instellingen van Mozes, dan, zegt hij, dan tracht je eigenlijk de vervolgingen te ontwijken. Daar begint hij mee. Alleen om niet vervolgd te worden. Als je alleen het evangelie van Jezus Christus predikt, word je vervolgd. En Paulus die kan zich begrijpen dat er mensen zijn die luisteren naar de Joden, die bang zijn voor hun pressie. De Joden die hadden Jezus verworpen. Zij geloofden niet dat het Lam van God de zonde had weggenomen. En nu waren er toch nog christenen die gedachte overnamen. Je moet toch eigenlijk nog wel naar de tempel gaan en bezig zijn met het tempelritueel, en met al die dingen die Oud-Israël bezig hield, want anders dan ben je toch geen goede christen. En Paulus zegt, weet je waarvoor dat nou is? Dat is om vervolging te ontkomen. De Joden die keken minachtend neer op hun volksgenoten. Wanneer deze zich bij de gemeente van Jezus Christus voegde, en waar ze alleen leerden dat de genade van Jezus Christus, dus het kruis, voldoende was. Die Joden zeiden, nee, je moet in de werken blijven geloven. En om nu niet vervolgd te worden, om nu die pressie niet te ondergaan, namen een deel van die christenen namen dat over. En ze trachten zelfs iemand uit te testen en dan zeiden ze, je moet besneden worden. Je moet Jood worden. Je moet dat oude moet je vasthouden. Dat hoort er ook bij. En dan als je die besnijdenis aanvaardt, heb je heel dat mozaïsche systeem heb je ook overgenomen. En Paulus zegt dan, ieder die zich vasthoudt aan die wet van Mozes en aan die besnijdenis, die is een vijand van het kruis van Christus. Die is met de vijand verbonden. En als ik dat vanavond nu neem, dan wil ik niet iets. Dan wil ik me niet bezighouden met het verre verleden. Want daar heeft Paulus al moeite genoeg mee gehad. Maar ik wil u iets laten zien hoe vandaag aan de dag die gedachten van Paulus nog steeds worden aangevallen. En wij er ook mee te maken krijgen. Als wij spreken over het kruis van Christus, dan betekent dat voor ons die weg der zaligheid, van behoud. En dan komen daar christenen uit die oude kerk van Israël, en die hebben zich aangesloten, aanvaarden Jezus ergens, worden gedoopt met de Heilige Geest, spreken in tongen, zingen in tongen, profiteren. Die vinden dat heerlijk. En die zeggen, nou, dat is er nou bijgekomen. Maar we houden die oude kerk vast. Met zijn instellingen. Hè? Met alles wat eeuwenlang geweest is. We zouden zeggen, wij kennen die mensen wel in de Pinksterbeweging. Pinksteren, overnemen en toch je oude kerk vasthouden. Het bestaande. Wat al lang niet meer kan, dan toch vasthouden. Paulus zegt, dat doe je nu om, je probeert zelfs die heidenen weer daar terug te krijgen in dat jodendom, en dat doe je om die joden te behagen. Je voert ze weer in die oude kerk, nou, dan blijven ze wel je vrienden. En anders, ja, dan word je uitgestoten. Je moet maar in een landstreek wonen waar alleen maar mensen van een bepaalde kerk wonen. En je zegt, nou, ik ben gedoopt met de geest. En ik neem dat allemaal aan van Jezus. Het is heerlijk in die samenkomsten, maar toch, ik zeg mijn oude kerk niet vaarwel. We hebben er zelfs een naam voor in de Pinksterbeweging. Men houdt die geestelijke gaven vast en spreekt dus van een charismatische beweging. En het testpunt was in die tijd de besnijdenis. Dan hoor je eigenlijk ook nog bij die kerk. Ze waren al bezweken voor de Joodse feestdagen. Want Paulus zegt, dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt geen waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Daar begonnen ze mee. Maar zo zag hij ze aan, hè, dat van die oude kerk weer over te nemen en tenslotte de laatste stap te doen onder pressie van de jodengenoten, van de judaïsten, hè, en zich te laten besnijden. En dan zegt hij mensen in vers 13, want zij die zich laten besnijden houden zelf niet eens de wet. Doch ze willen dat gij u laat besnijden, omdat ze op uw vlees roem kunnen dragen. Wat zit daar nou achter? Is het nou alleen dat ze die joden gunstig willen stemmen? Nee, daar zit ook achter dat ze denken, ja, wij redden dat niet alleen met de Heilige Geest. Wij moeten nog iets van dat oude, dat wettische overnemen, dat moet je doen en dat moet je laten, vooral in het zichtbare, die Sabbat goed houden, die besnijdenis ondergaan, dan voeg dat er nou maar bij, want Paulus zegt, je kunt toch die wet niet houden, je houdt zelf de wet niet. En daarom kom je met deze dingen op de proppen. En daarom willen ze die besnijdenis onder pressie opleggen, want dan kon je altijd terugvallen op dat oude en dat bestaande wat eeuwenlang gewoonte was geweest. En wat had nou dat christendom verder? Ja, dat had niets anders dan de leer van Jezus Christus en de genade en de kracht van de Heilige Geest. En ze wilden dus eigenlijk laten zien, ze waren toch wel ijverig, ja, zegt Paulus, om je weer naar die wetten terug te krijgen. En dat komt omdat je het niet in staat voelt om die wet te houden. Ik kan me dat zo levendig voorstellen als mensen een aantal jaren geprobeerd hebben een christelijke levenswandel te leiden, zichzelf te verloochenen, hun driften, bepaalde gewoonten te breken en het lukt ze niet, nou dan gaan ze een vorm aannemen. Dan nemen ze een traditioneel gestalte aan, dan passen ze ergens weer in die kerk waar men vrijblijvend kan zitten en waar dat allemaal niet geëist wordt, maar er zijn bepaalde riten en gewoonten en ceremonieën, daar moet je aan voldoen. In vers 14... dan zegt Paulus, maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Paulus roemt ook. Dat doen zij in de besnijdenis. Hij zegt, maar ik roem ook, alleen in het kruis. Want aan dat kruis kwam dat oude verbond juist tot zijn einde. Daar kwam de verlossing. Dat oude verbond had dat nooit kunnen geven. En daar kon je de bevrijding vinden, daar kon je de verlossing vinden, buiten al die wetten om. En daar aan dat kruis werd de vijand ontmaskerd, met wie je te maken had. En daar eindigde de macht van de dood over het leven. En Paulus zegt, ik ben der wereld gekruisigd. En ik heb er de vorige keer iets van gezegd, maar ik wil dan hier het accent leggen in zijn verband. Dat Paulus zegt, ik ben die wereld gekruisigd waar ik vroeger in geleefd heb. Daar heb ik niets meer mee te maken. Ik ben daar dood voor. U weet wel, in Filippenzen zegt hij, in Filippenzen 3, vers 4 tot 6, dan zegt hij, mensen, ik was ook een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. Ik ben van mijn afkomst, ben ik een Farizeeër geweest. Ik ben een ijveraar voor de wet geweest. Nou, hij zegt, nou, daar ben ik niet van gescheiden. Dat is nou die wereld waarmee ik gebroken heb. Dat is die godsdienstige wereld. Dat is die vrome wereld van vroeger. Daar heb ik middenin geleefd. Nou, daar ben ik nou voor gekruisigd. Ik ben de godsdienstige wereld gekruisigd. En dat is vaak zwaarder dan voor de goddeloze wereld gekruisigd te worden. Dat aanvaarden de meeste mensen nog wel. Maar daarvoor. En aan dat kruis, als hij daaraan denkt, hij zegt, toen werd mijn hele godsdienstig denken vernieuwd. Ik ging anders denken, omdat de gekruisigde zelf anders dacht. En dan zegt hij erbij, en wie in Christus is een nieuwe schepping. Denkt volkomen anders en niet meer in de traditionele dingen, maar die denkt vanuit een hemelse visie. Paulus heeft de dood van Jezus overgenomen. Hij werd ook uitgestoten, net als Jezus. Hij werd ook gehaat, evenals Jezus. Waarom? Omdat hij die leer van het Koninkrijk der Hemelen predikte. Hij zag het. En hij was dood voor de wereld. Voor die oude wereld, met zijn ceremonieën, met zijn voorschriften. Petrus zou zeggen, van die ijdele wandel van onze vaderen, die eigenlijk niets opgeleverd heeft. En dan vers 15. Want besneden te zijn of niet besneden te zijn betekent niets, maar of mijn nieuwe schepping is. De besnijdenis is een uiterlijk teken. En Paulus zegt, dat baat je niet. En de afwezigheid van de besnijdenis, dat geeft ook geen enkel voorrecht. Het legt geen enkel gewicht in de schaal of je besneden bent of niet. Of je een Jood bent of een heide. Het doet er niet toe, mensen. Het kruis alleen heeft de macht om van een besneden Jood een nieuwe schepping te maken en van een onbesneden heide ook een nieuwe schepping te maken. Ze moeten allebei een nieuw mens worden, daar gaat het om. Want in Christus vermag nog besneden is iets, nog onbesneden te zijn. Maar het geloof, door de liefde werkende, zegt hij in 5 vers 6, in Galaten. Kijk, dan merk je dat die woorden van de Bijbel, die krijgen een nieuwe betekenis, nieuwe afmetingen. Je gaat dan zien dat heel die besnijdenis een geestelijke zaak wordt. Dan zeg je, ik ben ook besneden, maar nu naar het hart. Ik vier ook de Sabbat, maar nu in de rust en de vrede Gods. En die wereld is voor mij gestorven, heel die wereld. En die wereld die reikt dan nog verder naar het Jodendom en de goddeloze wereld. Dat is ook voor die engelen. Hij heeft er met die boze engelen, hij heeft met alles gebroken om Jezus te bezitten. En dan in vers 16. En alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen. En over het Israël God, zij zei, daar gaat het over. Ik wil vrede hebben, ik wil barmhartigheid hebben. Ervaren, ik wil in de gemeenschap met God leven. En dat kan ik alleen op de wijze van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. De nieuwe schepping, dat is een hemelse schepping. Een hemels burgerschap. Er is een regel en alle die naar die regel leven. Er staat letterlijk een kanon, net als wij de kanon van de Bijbel hebben. Dat is een regel, dat is een principe. Je moet uit een bepaald principe leven. En wat is dat? Ik ben begraven. Nee, ik was gisteren op een begrafenis. Ik dacht er nog aan. Ik denk, als je nou begraven wordt, dan ben je uit de wereld. Dan zijn al die contacten die zijn verdwenen. Nou, wij zijn ook begraven in onze doop. En onze innerlijke mens is uit de wereld gestapt. Ook uit die oude godsdienstige wereld. Moet ik niet aan hangen. Waar je uitgekomen bent. Want die kan je ook niet iets bieden. De goddeloze wereld kan je niets geven. De kerkelijke wereld kan je ook niets bieden. Nou, de kerkelijke wereld, dat was het jodendom. Waar die mensen uitkwamen. Nou, je bent begraven. En je bent opgestaan in een heel andere wereld. In een nieuwe wereld. Die zij niet kennen. Dat is in dat koninkrijk der hemelen. Dat burgerschap dat je hebt. Nou, dat is het heerlijke van deze leer. Dat is de opstanding tot een nieuw leven. En dan is het, de Heilige Geest leidt mij en niet de wet. Die wet, dat is een aantal inzettingen, maar de Heilige Geest leidt mij. En dan schrijft hij tot de Galaten, indien wij door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden. En wie zo leven, die vormen het Israël Gods. Dat Israël Gods, de vertaling Brouwer zegt, die zijn het Israël Gods. Zij zijn toch het Israël Gods. En ik heb het eens nagekeken in Engels werk, en er stond dat dat kun je ook voor lezen op vele plaatsen, dat woord namelijk. En dan lezen we, en alle die zich naar die regel richten, naar dat principe, vrede en barmhartigheid komen over hem, namelijk het Israël Gods. En dat heeft ook de vertaling Brouwer gevolgd. En ook heel wat buitenlandse vertalingen. In die Galatenbrief zegt Paulus dan duidelijk dat je daarvoor lijden moet. Want wij zijn nu het volk Gods. Wij zijn het Israël Gods. En wij zingen het ook. Dat het Israël Gods zijn besnedenen van hart. Het volk dat in het geloof volgt Abrahams spoor, dat is een volk apart. En dan zegt Paulus, laat me nou maar met rust gelaten. Ik heb al genoeg te doen met, in Jeruzalem heb ik al genoeg narigheid gehad. Ik heb met die Joden zoveel narigheid gehad. Nou zit ik onder de echte heidenen. Begin er nou niet over. Over dat Jodendom. Ik heb ermee gekapt. En nou beginnen jullie weer dat binnen te halen. Ik draag de tekenen van het lijden in mijn lichaam. De stigmata. Zoals slaven dat hadden. Een brandmerk van een heer. In de tempels van de heidenen, daar waren slaven bezig. En die kregen de tempel van het brandmerk, het stigma van hun god op hun huid gebrand. En soldaten kregen het van hun opperbevelhebber. Hij zegt, nou, als je mijn lichaam ziet, welke kerven ik er al in heb zitten van geestelingen en van de roede die ik heb gehad. Van al de narigheid en het lijden. Hij zegt, mensen, dat heb ik allemaal moeten doen. En die engel des Satans die me met vuisten slaat. Hij zegt, dat gaat allemaal te willen van dit Israël Gods. Hij zegt, praat maar nou maar niet over dat andere, want dat is allemaal om dat te ontsnappen. Dan zoek je weer iets van de aarde op. Dan heb je weer dingen die je moet doen in de zichtbare wereld. Paulus zegt, daar heb ik radicaal mee gebroken. Hij zegt, en daarvoor moet ik lijden. Dat Israël Gods, dat wordt niet geaccepteerd, want dat is dat geestelijke Israël. Dat is niet van deze wereld. Dat is ook niet van de vrome wereld, de godsdienstige wereld. Jezus zegt, nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld, Pilatus. Dat nu, dat is nou de waarheid. Dat is nou de werkelijkheid. Niet van deze wereld. Het is een geestelijke dimensie. Dat volk van God is niet verbonden met ras en bloed en Palestijnse bodem. Dat is een koningschap en priesterschap van barmhartigheid en genade en van kracht en van heerlijkheid in de geestelijke wereld. In de hemelse gewesten, niet op aarde. Paulus zegt in Galaten 4 vers 26 dat hij van de schoot zijner moeder, dat hij daar van afgezonderd werd. Hij zegt, daar in die schoot van mijn moeder, dat was Jeruzalem, daar had hij op school gegaan. Daar had hij theologie gestudeerd. Daar was hij bij de rabbijn in de leer gegaan. Ik stel me dan voor, Paulus kwam daar uit Tarsus, uit een echt Joods gezin. Hij zegt, mijn ouders hebben God met een rein geweten gediend en ik heb dat ook altijd gedaan. En hij gaat naar Jeruzalem, want hij wil God dienen en hij komt daar in aanraking met al die rabbijnen, met die wetgeleerden. Dan kun je zeker zijn, je stuurt een jongen die de Heer wil dienen en die predikant wil worden, stuur je naar een of andere universiteit om theologie te studeren. En dan loop je toch over 90% kans dat hij zijn geloof verliest. Ja. Zo gaat het. Heel gevaarlijke studie. Nou, dat is bij Paulus ook zo geweest. Hij kwam helemaal op het verkeerde spoor terecht. Hij werd een ijveraar voor de wet. En hij werd een geweldenaar. Een geweldmens. Het ging fout. Thuis een rein geweten. En daar ging hij de gemeente Gods ten bloeders toe vervolgen. Al hadden die mensen, waren die helemaal fout, had hij nog niet het recht om ze te vervolgen. Totdat dat ogenblik aanbrak dat Gods zoon in hem geopenbaard werd. Toen zag hij het. Hij zegt, toen heeft Gods zoon zich in mij geopenbaard gelaten, 1 vers 15. Toen zag hij die heel duidelijk wat er aan de hand was. En toen werd hij wedergeboren. En door die wedergeboorte werd hij overgeplaatst in de hemelse gewesten, in dat nieuwe Jeruzalem. Hij zegt, daar krijg ik tegenwoordig mijn instructies van. Daar krijg ik mijn onderricht, dat is mijn moeder. Dat Jeruzalem, nou daar ben ik van afgezonderd, daar ben ik van gesepareerd, daar heb ik niks meer mee te maken. Maar ik ben nu deelgenoot van een hemelse roeping en de gedachtenwereld die mij vervult, die krijg ik van boven en niet meer uit Jeruzalem. Nou daar gaat het om. En je zou zeggen, ja dat is allemaal aardig, dat is een goede bijbelstudie of minder goed. Maar nu gaan we net eens kijken wat dat ons te zeggen heeft in onze tijd. Ik constateer dus dat er twee soorten Israël zijn. Een natuurlijk Israël, dat is op de aarde. En dan is er nog een geestelijk Israël in de hemel. Dat is de gemeente van Jezus Christus, de kerk. Je kunt je zo voorstellen als een oud Amsterdam en een nieuw Amsterdam. Ja. En daarna is hij doorgereden. Ik denk dat die twee plaatsen weinig met elkaar te maken hebben. Historisch misschien dat ze in Amsterdam de turf hadden van Nieuw Amsterdam. Maar dat is dan ook alles. Dat raakt elkaar niet. Kijk, zo is het geestelijke Israël wel ergens historisch voortgekomen uit het oude Israël. New York, dat heet ook Nieuw Amsterdam. Nou, wat hebben die mensen te maken met het oude Amsterdam? Ja, alleen die naam. Dat onze vaderen dat eiland Manhattan van die Indianen gekocht hebben voor 70 gulden. Nou, dat is dan ook alles. Kijk, de kerk in het begin van haar bestaan was een geestelijke zaak. Maar wat is er met die kerk gebeurd, wat Johannes in Openbaring voor gewaarschuwd heeft? Ze is afvallig geworden. En als iets valt, gaat altijd naar beneden. En Johannes zegt, je bent uit de hemel gevallen. Uit een grote hoogte. Gedenk van welke hoogte gij gevallen zijt. Men heeft de grond des Heren verlaten. En men kwam weer op de aarde terecht in de geschiedenis. En al toen de kerk op aarde terecht kwam, laten we wel zeggen, toen dat geconsolideerd werd ongeveer met Constantijn de Grote, we zitten zo ongeveer in de vierde eeuw, toen probeerde de kerk de heerschappij in de wereld te krijgen. Dat geestelijke Israël kreeg heerschappij op de aarde. In plaats van dat ze heerschappij uitoefenden in de hemelse regio's, begonnen ze het op de aarde te doen. En in de hemel hadden ze niks meer te vertellen. Daar hadden ze geen macht en gezag. Waarom niet? Omdat dat nooit samen gaat. Je zegt op de aarde zult ge verdrukking lijden. Om mij niet wil. Maar ze noemden zich wel geestelijk en zo. Maar dat domicilie was op de aarde. En dan zie je dus dat er twee volkeren Israël op de aarde waren. Je had het natuurlijk Israël. Dat krachtens zijn geboorte op de aarde was. En je had nog, ik zou zeggen, dat imitatie geestelijk Israël, dat was ook op de aarde. Twee volkeren, twee groepen die zich Israël noemden. En allebei op de aarde resideerden. Nou, dat kan nooit goed gaan. Kijk, daarvoor wil ik u daar eens een gedachte meegeven vanavond. Dat is dan maar een korte. Daarvoor lees ik ook deze inleiding van Paulus. Zo had bijvoorbeeld Jezus gezegd, je moet kinderen dopen. Ja, wat voor kinderen? Kinderen Gods. Dat is ook een kinderdoop. En wanneer ben je een kind van God? Als je geboren bent in dat rijk, wedergeboren bent. Nou, die moet je dopen. Wedergeboren kinderen Gods. Die moet je dopen. En wedergeboren kinderen Gods hebben hun woonplaats niet op aarde, maar die hebben die woonplaats in de hemel. Maar wat ging men doen? Men ging natuurlijke kinderen dopen van de leden der kerk. Omdat ze uit de zichtbare wereld. En men zegt, die doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Maar over die besnijdenis des harten werd niet gerept. Maar dat was een zichtbare zaak geworden. Paulus zegt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Ja, maar zij deed het ook in de zichtbare wereld, dat dopen. Maar die besnijdenis des harten kwam er niet daar was geen sprake van, maar dat overnemen van dat Joodse ritueel in de zichtbare wereld. En wat ging die kerk doen? Net als de Joden, ze hadden een altaar. En ze hadden een priesterkasten, net als de Levieten. En ze hadden nog een hoge priester daar ook. Een opperpriester. En hoeveel heilige gebouwen hadden ze niet? De Joden hadden er slotte maar één. Maar hoeveel heiligdommen, hadden ze niet. Echte heilige gebouwen, die gebouwen zelf waren heilig. Besprenkeld door wijwater. Ze brachten ook elke dag een offer. Het dagelijks offer. Het misoffer. Het onbloedige offer. Met dagelijks gebracht. Nou, daar heb je de kerk op aarde. Het Israël. Het imitatie Israël. Twee volkeren Israël op aarde. En dat werd gesymboliseerd, laten we het maar duidelijk zeggen. We kunnen daar niet te lang mee stilstaan. Denk alleen maar aan Rome en aan Jeruzalem. En gedreven door die wereldbeheersers der duisternis, wereldbeheersers. Eiste die imitatiekerk, eiste de macht op. Nou, toen ging het tegen dat natuurlijke Israël. Dat moest eraan geloven. Denk aan de kruisvaarders. Het heilige land, dat woord heilige land komt van die kruisvaarders. En de heilige plaatsen en de heilige stad. Die moesten met geweld veroverd worden. Want die ene imitatiekerk op aarde, die moest het worden. En daarvoor had dat natuurlijk Israël geen plaats meer. Daar kon men geen plaats voor geven. Moest uitgeroeid worden. Die moest vervolgd worden. Johannes zou schrijven in de openbaring. Zij, die zeiden dat ze Joden waren. En die het niet waren. Ze waren een synagoge van de Satan. Daar wordt voor gewaarschuwd. En die onderwierpen het, die trachten althans het heilige land te onderwerpen. En die kruisvaarders op hun tocht naar het heilige land vermoorden ze en passant alle Joden die ze tegenkwamen. En staken alle synagogen in brand. Dat is geschiedenis. Kun je dat geschiedeniswerk lezen. En dit onder het motto, God wil het. Ja. Niet God is goed, God wil het. Ja. Ik wil u maar eens laten zien hoe dat in de geschiedenis uitgewerkt wordt. Dat Israël waar Paulus nu over schrijft. Het opmerkelijk is dat diezelfde kerk uiteraard ook een grote haat had tegen het geestelijke Israël dat, hoe klein er ook nog was. Want je had wel in die tijd een geestelijk Israël. Mensen waar die in de geschiedenis aangeduid werden door wereldmeiding. Dan denk ik aan Waldenzen, aan Albigenzen. Ik denk aan de dopers. In de geschiedenis. De doperse richting. Die mensen die dus weigerden in de staat. De staat te vermengen met hun religie. Dus die zich afzonderden. Ja, wij zouden in die tijd ook tot die dopers gehoord hebben. Of tot dat soort mensen. Ja. Die werden ten bloedens toe vervolgd. Ook door de reformatoren. Denk maar aan Zwingli. Die heeft ze bij massa's in de Limmat, bij Zürich laten werpen. Want ik heb er nog bij gestaan dat bij dat hekwerk en dat trapje die naar de rivier gaat. En daar staat nog een steen ingegrift dat daar de plaats was waar ze verdronken werden. Ja. Er staat toch dat het grote Babylon gehoereerd heeft met alle koningen der aarde. Ja. En dat grote Babylon heeft zowel getracht het natuurlijke Israël uit te roeien als het geestelijke Israël. Dan zou die stad alleen, die goddeloze stad, overgebleven zijn. Dan kom ik natuurlijk tot de vraag: zou er nu vijandschap zijn tussen het ware geestelijke Israël en het natuurlijke volk Israël? En dan is mijn antwoord nee. Het een zit op de aarde, het ander zit in de hemel. Twee volkomen andere dimensies. Daar is geen moeite mee. Als een Jood zich bekeert, nou dan blijft die Jood, maar hij behoort nog tot het geestelijke Israël ook. Ja. Net zo goed als een Hollander zich bekeert, dan behoort hij ook tot de hemelse dimensie. Ja. Maar hij is ook ergens nog Hollander. Ja. Dat is geen vijandschap. Dat kan geaccepteerd worden. Behalve als dat Israël gaat zeggen, wij zijn het volk Gods, wij zijn het koninkrijk Gods. Dan botst het. Want Jezus zegt dat het koninkrijk is van u weggenomen. Een ander volk gegeven. Dat zijn vruchten voortbrengt. Maar dat moet je gewoon accepteren. Dat wekt geen haat op. Als naast mij een Jehovah's getuige woont. Dan denken wij toch niet aan om een man kwaad te doen om die Jehovah's getuigenis. En misschien in de natuurlijke wereld dat je nogal met hem over het hek kunt praten. Nou, dan praat je in de natuurlijke wereld. Dat doe je ook met kinderen die niet geloven. Als ze thuis komen, dan ga je er ook nog mee zitten praten. En dan ben je blij als ze tenminste nog thuis komen. En als ze de banden in de natuurlijke wereld niet verbreken. Dus dat is het probleem niet. We hebben geen probleem met Israël. Want wij accepteren het zoals het is. En dat er een hoop godsdiensten zijn die wij niet accepteren, dat is echt Israël niet alleen. Maar wij zeggen dat volk, als christenen zeggen we dat volk heeft, dat kunnen we niet accepteren als ze een claim maken op volk van God. Of op het koninkrijk Gods. In 2 Johannes 9 staat heel uitdrukkelijk: wie de leer van Christus niet heeft, die heeft God niet. Dat staat heel uitdrukkelijk. 2 Johannes 9. Wie de leer van Christus niet heeft, de leer van het koninkrijk der hemel, heb je het in de gaten, dat is de leer van Christus. Wie die leer van die hemelse gewesten niet heeft, die heeft God niet. Er zijn er maar meer die leer niet hebben. Maar zo staat het. Wie in de leer van Christus niet blijft, heeft God niet. Dan merk je dat koninkrijk Gods, dat kan niet meer functioneren, dat wordt weggenomen. En Paulus waarschuwt de gemeente ergens En hij zegt, als dat bij Israël gebeurd is, als die ranken die takken afgehouden is, hij zegt, wat denk je dan dat God kan doen met die takken die er vroeger opgeënt waren, uit de heidenen? Die kan die er ook afhouden. Kijk, en daarom, dan zien we wat er aan de hand is. En er is een volk Gods dat bezig is terug te keren naar eigen grond en naar eigen bodem. Dat hebben wij de laatste jaren getracht te doen. En dan gaan al die oude dingen weer herleven. Wij houden ons in onze bijeenkomsten niet bezig met het aardse Israël. En we houden ons niet bezig met de derde wereld. En niet met de tweede en niet met de eerste wereld, maar met de hogere wereld. Nou, dat is het niet. Want wij zijn als gemeente bij elkaar, niet om aardse zaken te bespreken, maar hemelse zaken. Want we zijn het Israël Gods. En als wij de leer van Jezus brengen, dan hebben wij zijn thema overgenomen. En dat is het Koninkrijk der Hemelen. Dat was de inhoud van zijn prediking. En wat gebeurt er nu? Nu is er aan het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw ook nog een leer opgekomen. Van christenen die logende het gemeente zijn. Die moesten niets van apostelen hebben, van profeten, van herders, van leraars. Moesten ook niets hebben van de geestelijke gaven. Die verwierpen radicaal de uitingen van de geest. Waardoor het lichaam van Christus kan functioneren in de hemelse gewesten. Dat is openlijk geleerd. Als Paulus zegt, ik dank God dat ik in tongen spreek en we nemen dat over, dan zeggen ze, maar dat is uit de duivel. Nou, dat is, men zegt, wij zijn gewoon broeders, we noemen ons vergadering van gelovigen. En we erkennen geen ambten, we erkennen geen gemeente, en we erkennen geen geestelijke gaven. Weet u wat we willen? En dat is weer het merkwaardige. En die houden zich weer bezig met dat aardse Israël. Daar zit verband tussen. Bewust niets willen weten van het Koninkrijk der Hemelen. Alles eruit schrappend wat je omhoog kan brengen. En die stellen zich vijandig op tegen het geestelijke Israël. Zelfs de uitdrukking geestelijk Israël vinden ze een gruwel. En die leer, zei Israël, is eigenlijk dat oude Israël op aarde, dat is eigenlijk het volk van God. Als zij het hebben over het volk van God, bedoelen ze dat natuurlijke Israël. En Jezus is geen koning van de gemeente. Wij spreken van het koninkrijk van Jezus. Nee, zeggen ze, Jezus koning van Israël. Dus u ziet, de tactiek is gewijzigd van de Satan. Eerst werd dat volk vervolgd als natuurlijk volk door de valse kerk, die zich geestelijk Israël noemde. Nu hebben we een richting gekregen en die is doorgedrongen in de evangelische wereld en ook ver in de pinksterkringen. En die zeggen, wij zijn geen gemeente, want die gemeente, daar komt niks van terecht. Die leren dat ook. Ze zeggen, het wordt met de gemeente, gaat het bergafwaarts. Dat is hun leer. Die zeggen, het licht in de gemeente wordt gedoofd. En wij zingen nog juist, het wordt nooit gedoofd. Dat is het grote verschil, die ene regel uit het lied dat we het laatste gezongen hebben. Het licht wordt nooit gedoofd. En die zeggen, het wordt wel, het gaat bergafwaarts. Die gemeente, die verdwijnt. En om dan nog de restant te bewaren, zeg maar, nou, dan neemt weg met ons en dan neemt God ze weg. Dan zijn ze weg van de aarde. Zonder enige betekenis meer. Daar zit geen enkel perspectief in die leer voor de gemeente. Totaal niets. Geen herders, geen leraars. Geen zich niet bezighouden met een gemeente die zich ontwikkelt. Met geestelijke gaven. En die het werk van Jezus gaat doen en overnemen, zou ik eens zeggen. Maar een gemeente die steeds dieper in verval komt, dat is een leer. En dan op een gegeven moment neemt de Heer ze weg als het erg zwaar wordt. Dat is zo'n leerweg met ons. En die leer is overal binnengedrongen, ook in de Pinksterkringen. Israël is het volk van God. En men heeft dat volk gediscrimineerd naar boven. Men heeft dat volk verheven naar de hemelse gewesten. Er staat in Jesaja 9 ergens dat eenmaal de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Wat is dat nu? Wat is die kennis des Heren? Nou, ik zal het maar zeggen, maar iedereen die moet dat begrijpen. Dat is de kennis die Jezus had. Dat is de kennis des Heren, waar of niet? Ja, de kennis des Heren is toch de kennis die de Heer heeft? Nou, ik zeg, ik wil die kennis hebben van Jezus. En als er een schepping bevrijd moet worden, dan heb ik die kennis des Heren nodig. En daarom zoeken wij die kennis te vermeren, zoals ergens dat lied zegt, hè? Ja. Dat is de kennis van Jezus. Want zonder die kennis komt geen bevrijding. En hoe kan nu in 1000 jaar rijk een hele schepping, een mensheid en een hele schepping hersteld worden zonder kennis des Heren? Maar wie doet dat dan volgens die leer? Ja, de gemeente is weg. Dan zegt dat doen de Joden. Kijk, dan zie je dus dat de kennis des Heren, het lichaam van Jezus Christus, wordt weggenomen en dan wordt de kennis van dat lichaam wordt gegeven en toebedacht aan het volk Israël. Daar heb je nu de geraffineerde opzet van de boze in onze tijd. Het natuurlijke Israël, dat zal het volk worden. Kijk, wij zeggen niet dat een Israël niet die kennis des Heren kan verwerven, maar dan komt hij in dat lichaam des Heren. Want het is de kennis van de Heer, er moet in zijn lichaam zijn om die kennis te bezitten. Zijn we los van het lichaam des Heren, van de gemeente, denkt men dat dat volk eenmaal die kennis zal openbaren om een ganse schepping te redden. En dan schrijft een Pinksterblad, u zal dat wel lezen, het nieuwe nummer van Kracht van Mol, dan schrijft een Pinksterblad, een semi-Pinksterblad, schrijft dan, Israël zal het kanaal worden van Gods zegen. Het. Dat wil zeggen met uitsluiting van iets anders. Nou, daarvoor zeg ik, dan zegt de gemeente weg met ons. Dus niet het plan Gods door middel van de gemeente staat dan voorop. Dat God uit de gemeente bestaande uit Joden en Heidenen tezamen zijn doel wil bereiken. De wereld wil herstellen. Maar Jezus zal dan eenmaal werken, niet door zijn lichaam, maar door een ander volk. En dan maakt men dus een scheiding tussen dat lichaam en dat ander volk. Dan heeft men twee wegen. En dan merk je moet de dingen van boven bekijken. Hoe dat nu in elkaar zit. Want dan herleeft weer die vijandschap. Want als wij dan zeggen, we zijn het geestelijk Israël, dan begrijpt u toch wel dat fel verzet op fel verzet stuit. Want dat geestelijk Israël wordt dood eenvoudig niet erkend. De naam zelfs, die schuwt men. Die vindt men afschuwelijk. En dan wordt die pressie steeds groter. En in die tijd leven wij. Want ik krijg nou wel eens brieven, en dan zeggen de mensen, wij verliezen onze vrienden als wij zeggen dat wij Kracht van Mol lezen, dat wij tot het geestelijke Israël behoren, nou dan willen ze al niks meer van ons weten. En dan merk je, dat brengt een kloof teweeg. Maar daar zit dus achter die gedachte, dat wij geen functie meer zouden hebben in de hemelse gewesten en inwoner zouden zijn van het nieuwe Jeruzalem. Dat wij dus niet als instrument in Gods hand zouden gebruikt worden om een schepping te herstellen. En Israël wordt nu niet onderdrukt, maar dat krijgt een aureool. Dat wordt verheven, daar wordt allerlei dingen aan toegeschreven, ook in hun oorlogen. Dan gaan er weer engelen aan het werk en ze zien weer Abraham, Isaac en Jacob enzovoort. Dat wordt allemaal met een waas omgeven van mystiek. En dan sluiten dat soort christenen sluiten een soort monsterverbond met mensen uit Israël tegen dat geestelijk Israël. Dat ze te samen optrekken tegen het geestelijk Israël. Nou, dan zit je precies op Bijbelse bodem. Waar Paulus de moeite mee gehad heeft. Paulus waarschuwt ervoor. Hij zegt, om niet vervolgd te worden, gaan ze samen doen. Tegen het geestelijk Israël. En daar wil ik dus mee eindigen, want het is daar hoog tijd. En dan staat er ergens... Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen. Dat zijn de christenen uit de heidenen vandaag aan de dag. En de volken Israël. Nou, die vergaderen samen om te doen al wat uw hand en raad ervoor bepaald heeft dat geschieden zal. Die werken ergens dadelijk samen. Je ziet die toenadering, zie je al, als je de bladen bij had, dan zie je overal die toenadering. En nu, heren, let op hun dreiging. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ga maar door, al krijg je heel de Pinksterbeweging tegen je. En dat is dan nog maar een fractie van wat je tegen je krijgt. Maar het zijn tenslotte de mensen die je het dichtstbij liggen. De broeders in het geloof. De charismatische beweging. En nu uw knecht de vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt, uw geest, dat is die hand, dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig knecht Jezus. Zie je, dat is die werking in die hemelse geesten. Nou, wij houden vol, want wij weten dat herstel, en dat moet door tekenen en wonderen plaats hebben. Want je wordt zomaar niet hersteld. Dan moet de kracht van Gods geest, die hand, die moet er aan de gang. Ja. Door de gemeente. Hou nou vast. Wij zijn het Israël Gods. Nou, daar heeft nou Paulus ook gezegd. Vrede en barmhartigheid over het Israël Gods. En er is geen andere weg dan door de middel van de gemeente, zegt de apostel in de Efeze brief. En terwijl ze baden, werd de plaats werd bewogen door de kracht Gods. Ik wou dat nu maar eens laten zien, dat er die Israël-leer, wat dat eigenlijk inhoudt. Israël, twee Israëls op aarde. Hè? En een vijandschap tegen het Israël in de hemel. Hè? En dat zich telkens weer repeteert en vooral op deze, in onze tijd zeer actueel is. Houdt uw ogen er maar voor open. Misschien heeft u het kunnen volgen. Nou, dan zal de Heer je daarin zegenen. Amen.
Heerlijke perspectief wat we hebben, vrienden, als wij in dat koninkrijk Gods in de hemelse gewesten leven en wandelen, dat die weg steeds verder omhoog gaat. Het is zo fijn dat de leer van de Heer Jezus Christus ons niet in een cirkeltje laat ronddraaien en steeds hetzelfde, jaar in jaar uit. Maar het is een weg die omhoog gaat, waarin Jezus ons iedere keer weer tegemoet treedt met vele zegeningen. En we willen zeker als gemeente hier met elkander nog meer en nog duidelijker de boodschap van het Koninkrijk de hemel in ons leven realiseren en openbaren en naar buiten toe brengen. En als één hecht volk in de geestelijke wereld, burgers van het Koninkrijk de hemelen, met elkaar wandelen.